Dan kan ik het niet laten met u te lezen nog Efeze hoofdstuk 3. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u, die mij gegeven is aan u. Wij zouden het zo niet zeggen, maar zo is het nu eenmaal geschreven. En wat het betekent, ja, daar heb je weinig keuze in. Het kan alleen maar betekenen dat de Heer het gaf aan Paulus en dat Paulus het zou moeten geven aan wat hier heet u. Die mij gegeven is aan u. Zoals er staat, de Heer deelde het aan de discipelen en die weer aan de mensen die nederzaten bij de wonderbare spijziging. En daar moet je van gehoord hebben, van de bedeling der genade Gods. En dan staat er dat hij mij door openbaring, en het woord verborgenheid hangt er dan meteen al. Want openbaring is het tegengestelde van verberging of verborgenheid. Dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid. En de zin gaat verder in vers 5. Dat kun je zien aan de haakjes die de vertalers hebben ingevoerd. Dat in mij bekendgemaakt heeft deze verborgenheid, welke in andere eeuwen aan de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard. Waar dus niet staat, het is in andere eeuwen de kinderen der mensen niet bekendgemaakt. Dat staat er niet. Nee, dat is maar de halve zin. Je mag geen halve zinnen lezen. Dan krijg je dingen als: mijn broeders, heb niet het geloof van onze Heer Jezus Christus. Nu staat in Jacobus. Maar ja, er stond nog achter: met aanneming des persoons. Ja, dat is mijn halve zin. Die andere is trouwens ook aardig. Word niet dronken van wijn. Maar ja, van Jozef en zijn broer staat en ze werden tezamen dronken. En het was ter gelegenheid van het geweldige feest dat er was. In verband met brood en wijn. Bij Jozef in Egypte, brood en wijn. Ze werden tezamen dronken. Maar er staat niet, word niet dronken van wijn. Er staat, word niet dronken van wijn, maar word vervuld met de geest. Dat laatste is de bedoeling. Het impliceert zelfs dat het eerste daar hoe dan ook een beeld van is. Althans in die context. Of je dat nou leuk vindt of niet. Hebben jullie nog? Halve zinnen, daar moet je niet mee. Er staat, welke in andere eeuwen de kinderen, de mensen niet is begaan. Dit is trouwens al strijdig met de traditionele opvatting over verborgenheid, waarmee ik u aan het begin van deze dag heb bezig gehouden. Zo van, ja, eerst is het bij de God verborgen en daarna maakt hij het bekend. Dus ja, het is van als er bekend gemaakt, systematisch, is dan het idee. Nee, wat hier staat is, het is niet bekend gemaakt gelijk en nu is geopenbaard. Dus dat betekent, voor zover het bekend gemaakt is in het verleden, is het bekend gemaakt onder een bedekking. En daarom gaat het nu over openbaring. De bedekking gaat eraf. Zodat je inderdaad in voorgaande eeuwen tegenkomt dat de mens op de hoogte gesteld wordt van het een en ander. Maar zodanig dat het niet duidelijk is, maar het ligt wel vast al. En dat is de essentie van verborgenheid. Dat is de betekenis van een begrip, bedoel ik. Hè? Het is er, maar het is bedekt. En wat in het verleden verborgen was, maar waarvan dus bekend was dat er iets was dat verborgen was. Kijk, als Mozes zegt de verborgen dingen zijn voor de Heer onze God, zegt hij dus dat die dingen er zijn. Hij zegt alleen niet wat het is en zegt ook dat het niet de bedoeling is dat hij het zou zeggen. Eigenlijk is het zo dat Mozes dingen gezien heeft op die berg die hij niet vertellen mocht. Dat zijn die verborgen dingen namelijk. En Paulus dacht, toen hij het kennelijk ook niet begrepen had, die dacht, weet je wat, ik ga er eens kijken. Zoals het lied zegt, hè. En toen ging je er eens kijken. En toen kreeg je de opdracht mee om het wel te openbaren. En Paulus beklaagt zich dan bij de Korintiërs dat ze er niet naar willen luisteren. Zodat er toch nog een bedekking over blijft liggen. En die willen ze graag zo houden, die bedekking. Dat was de achtergrond van 2 Korinthe 3. Nou ja, van de beide Korinthebrieven eigenlijk. Hè? Maar goed, ik heb nu een beetje haast, dus ik ga nu snel verder. Welke de mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard, onthuld. Aan wie? En ik weet het, er zijn er die zeggen aan Paulus en alleen aan Paulus. Dit is Paulus' bediening. En ze noemen deze verse dan. Waar staat dat dan nou hier bijvoorbeeld, Efeze 3? En dan lees ik het en er staat, gelijk ze nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten. Dat is dus meer dan alleen Paulus. En als het geopenbaard is, heeft hij dus niet over oud-testamentische figuren, maar inderdaad over nieuw-testamentische apostelen, die nou eenmaal profeten zijn, want het is eigenlijk één ding, hè? Apostelen en profeten. Profeten zijn niet noodzakelijk apostelen, maar apostelen zijn wel noodzakelijk profeten. En het is aan hen bekendgemaakt, meervoud, en niet alleen aan Paulus. Iemand zei, ja, maar het staat er wel, is mij bekendgemaakt. Maar er staat ook niet alleen aan Paulus. Staat nergens, absoluut niet, komt niet voor. Het is bekendgemaakt aan alle apostelen. Dat is Gods doel in deze eeuw. De verborgenheid van zijn wil bekendmaken. En alle aspecten daarvan. Aan de gelovigen. Dat is niet maar Paulus' bediening. En als Paulus zegt, het is mijn bediening. Dan zegt hij niet, maar niet van een ander. Wie komt er tot zulke vreemde conclusies? Ik begrijp dat nooit. Hè? Ik heb altijd het voorbeeld van de fietsenmaker. Wij woonden min of meer, nee, naast ons was de slager. En dan iets wat ik niet weet wat het was. En daarnaast had je de fietsenmaker, Jan Zaal. De fiets van Zaal, mijn ideaal. Ja. Jan Zaal, die heeft mij geleerd hoe fietsen. Mijn broer trouwens ook. Wij brachten halve dagen door bij Jan Zaal. Met de fietsenmakerij en hoe dat ging. Kogeltjes in zo'n lagertje steken met vet en zo. Kettingen spannen, banden plakken enzovoort. Ik heb er niks blijvends aan overgehouden, mijn broer wel. Maar toen wel. Fiets. En als iemand zegt, maar ik ben fietsenmaker, dan zegt hij toch niet dat hij de enige is in heel de wereld. Toch? Dat kan wel alleen met de Messias. Daar is er maar één van. En wat betreft het bekendmaken van de verborgenheden. Nee, de apostelen en profeten. Maar het is zo. Het punt is dat iemand, Paulus zegt, ik ben een dienstknecht van God. Of Romeinen 1 vers 1, Paulus afgezonden tot het evangelie. Hij is zich bewust van zijn persoonlijke verantwoordelijkheid. En of die anderen hun verantwoordelijkheid op zich nemen, dat is zijn verantwoordelijkheid niet. En dus zegt hij, het is mijn verantwoordelijkheid. Maar niet exclusief. Het is ook niet van Petrus, maar het loopt niet via Paulus. Het loopt via de Heer, die ons bekend maakt de verborgenheid van zijn willen, de verborgenheden van het koninkrijk en wat het maar was. En Paulus, ach, ja, ik mag me de tijd eigenlijk niet gunnen, maar ik doe het toch, want ik ben er nou zo dichtbij. Dan zeg ik dus nog even een keer, het hele idee van dat Paulus de man is die het evangelie naar de heidenen moest brengen, is onzin. Ik zeg het nu glashard, ik zeg het is gewoon onzin. Dat moesten ze allemaal. Dat deed de Heer Jezus zelfs. En officieel als fase in de geschiedenis was het niet Paulus, maar Petrus. Zegt de Bijbel. Het is Gods wil van overlang dat door de mond van Petrus de heidenen het evangelie zouden horen en geloven. Handelingen 15. En als Paulus de apostel der heidenen heet, betekent dat niet dat hij het evangelie bracht aan de heidenen. Dat deed hij wel. Maar hij bracht het ook aan de Joden, zelfs in de eerste plaats. En je noemt hem niet de apostel der Joden. Waarom heet hij de apostel der heidenen? Omdat hij het deed in zijn hoedanigheid van heiden. De Romein, met het Romeinse staatsburgerschap. En daarmee staat hij model, dit is de echte waarheid, daarmee staat hij model, zijn voorbeeld voor heel de gemeente, die niet geacht wordt Joods te zijn en dus het evangelie predikt aan de heidenen, maar die geacht wordt heidens te zijn en het evangelie predikt aan de Joden. Heb je die nog? Ja, maar nee, je moet twee dingen uit elkaar houden. Eén is, aan wie wordt het evangelie gepredikt? Dat is één ding. Maar het andere is, wie is daar verantwoordelijk voor? En in onze dagen is de verantwoordelijkheid daarvoor, voor de zaligheid als zodanig, gegeven aan een ander volk dat zijn vrucht voortbrengt. Is van de Joden weggenomen en gedeponeerd bij, in de praktijk, de gemeente, maar de jure bij de 10 stammen van Israël. Bij de Angelsaksische volkeren. En ik kan het rustig zeggen, want als u iets weet van de geschiedenis in het algemeen en de kerkgeschiedenis in het bijzonder, weet u dat het ook helemaal vervuld is geworden, dat dit ook de praktijk geweest is van het evangelie. En daarmee van het christendom. Dus ik zeg niks vreemds. Ik zeg alleen dat dat bijbels is, dat het zo zou gaan. En dat is ook wat gebeurd is. En Paulus is model van die heidense gemeente die niet Joods is, enzovoorts. Zijn gevangenisbrieven zijn dan ook legendarisch. Zo van daar openbaart hij echt de verborgenheid. Maar juist in zijn gevangenis in Rome is hij niet de Jood van godsdienst en van godsdienstige afkomst, maar de heiden van geboorte. Als dat namelijk niet zo zou zijn, zou hij niet in Rome gevangen gezeten hebben. Sterker nog, dat had niet eens gekund. Het is als Romeins staatsburger dat hij een beroep gedaan heeft op de keizer. Anders zou de overheid hem vrijgelaten hebben zelfs. Heb je dat nog? Maar om te voorkomen dat hij vrijgelaten werd, beriep hij zich op de keizer en zegt maar ik ben een Romein. En onderweg deed hij dat ook onder zijn zendingsreizen. Ik ben een Romein en ik heb zomaar rechten. En op die grond zat hij in Rome als gevangene van de keizer en als Romein. Over zijn verdere familie zal ik het niet hebben, want dan ben ik helemaal buiten de orde vandaag. En ik wil u ook niet aan het schrikken maken, dus laat het maar even zo. Maar dat is Paulus. En dat het evangelie gepredikt wordt aan de heidenen, dat deden alle apostelen sinds Petrus die de deur heeft opengezet via Cornelius. 3 maal verteld in de Bijbel, uitgebreid, dus ja, daar kan niet meer. Die dingen staan zwart op wit in de Bijbel. Je moet niet zelf wat bedenken, staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. Heb je dat nog? En het bijzondere van Paulus is slechts dat hij van heidense afkomst is en dat ook gebruikt als de basis voor zijn prediking. Ik ben een heiden, ik behoor tot dat volk dat Lo-Ammi is en dat Ammi tot jaloersheid zou verwekken. Dat is ook Romeinen 11 trouwens. Maar men is kwijtgeraakt om een of andere reden, maar daarom vestig ik me in bijzonder uw aandacht op. Dat was maar niet Paulus. Maar de verborgenheid is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten, staat hier in vers 5, door de geest. En dat komt de inhoud van die verborgenheid. Dit keer, je kan het niet met één woord zeggen. Maar het heet namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen. De verborgenheid houdt in dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten zijner belofte in Christus door het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben. En hij niet alleen, maar nog veel anderen ook uiteraard. Zie. En wat hier staat is niet dat de heidenen ook zalig kunnen worden ineens. Dat was altijd zo. Noem nou eens een voorbeeld van een heiden die zalig werd. Volgens mij zei je Abraham, of niet? Nee, noem je een andere. Nou, ik noem Abraham. Abraham was een heiden, een verdorven Syriër, staat in de Bijbel, enzovoorts. Onbesneden bovendien. Toch? Het was altijd al zo. Na Aman mag natuurlijk ook. Vind ik nog een aardige. In de loop van de geschiedenis. Maar verzin ze maar. Daar zijn er wel meer. Dat zegt allemaal niks. Ja, Rut is helemaal van belang. Om Rachab even over te slaan. De vrouwen in de beroemde stamboom van de Heer Jezus. Althans in de stamreeks. Enzovoort. Heidense vrouwen. Wisten waarachtig wel. Maar het heeft er niks mee van doen. Want waar het hier over gaat is niet wie er wel zalig wordt en wie niet. Maar waar het hier over gaat is aan wie God zijn woord heeft toebedrouwd. Wie verantwoordelijk is om als zijn volk, want het is een volk, om als zijn volk hem te dienen. Hier op aarde. Dat is de plaats van Israël, de positie van Israël. En die is gegeven officieel aan de 10 stammen, maar dat mag u van mij betreft nu wel weer vergeten, maar het is in de praktijk dus de gemeente. Want wij zijn die gelovigen die inderdaad dat woord ook daadwerkelijk hebben aanvaard en er de consequenties van trekken. Wij zijn dus het gelovige overblijfsel van Israël. Dat is het in de praktijk. Niet godsdienstige Joden, dat is een ongelovig overblijfsel uit het Joodse volk. Ongelovig, religieus, overblijfsel uit het Joodse volk. Maar wij zijn het gelovig, we zijn niet religieus, we zijn gelovig. Gelovig overblijfsel uit Israël, officieel. En mocht u toevallig dan toch van heidense afkomst zijn, wel, dan hebt u waarschijnlijk ook gezegd, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Toegevoegd aan Israël. Voor een beetje gereformeerde mag dit niet al te moeilijk wezen. Sprak hij. Nee, niet spottend. Gewoon, mag niet moeilijk zijn. Toegevoegd aan het verbond en ze opgenomen. Dat is toch allemaal niet zo vreemd. Nee, trek iets uit een verband. Maar het hele verband negeer ik nu. Dit beginsel is inderdaad juist, ja. Nou, daar gaat het hier over. Dat de heidenen zijn mede-erfgenamen van hetzelfde lichaam. Ze hebben deel namelijk aan deze roeping van Israël. Maar dat stond in het laatste deel van hoofdstuk 2 hier in Efeze ook. Gebouwd op hetzelfde fundament. Namelijk het fundament der apostelen. Let op het meervoud. En profeten in 2 vers 20. Waarvan Christus is de uiterste hoeksteen onder verwijzing naar Psalm 118, die is ook mooi, verborgenheid op Psalm 118. Wat betekent dat wat daar staat? De steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. Wat betekent dat? Dat Christus hoofd is geworden van de gemeente. Zei iemand natuurlijk, ja, maar dat lees ik daar niet in. Dan zeg ik, nee, maar ik lees dit Nieuwe Testament dat het dat betekent. En daarmee wordt de bedekking weggenomen van dat schriftgedeelte. Dat schriftgedeelte wat tegenwoordige waarheid bevat. En het heet niet inlegkunde. Dat is uitlegkunde van heel de Bijbel. Hier staat het en daar wordt het verklaard. En als je niet de moeite neemt om het bij elkaar te brengen, of naast elkaar te leggen, dan niet. Maar de Heer legt het naast elkaar. En die zei in één adem, want het kan in één adem uit Matteüs 21... Die zei in één adem, wat betekent dan de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks? En het koninkrijk zal van u worden weggenomen, gegeven worden aan ander volk dat ze vrucht voortbrengt. Eén adem was dit. Hè? Blijven oefenen, heet dat. Maar goed, dat verband is er. Aantoonbaar, ligt er dik bovenop. Kortom, in deze verborgenheid, in de tegenwoordige werk God, zijn de heidenen mede-erfgenamen. Een heel ander verhaal zou zijn, maar ik mag u dat eigenlijk weer niet vertellen, dat in Joodse traditie leest men bij gelegenheid en bij vele gelegenheden in het Oude Testament, want het lieve wil men niet lezen, dat mag zelfs niet, officieel. Maar men leest in het Oude Testament over heidenen. En in de verklaringen daarvan, in hoe dat maar heet, in de diverse rabbinale verklaringen of wat het maar was, wordt dan gezegd dat onder die heidenen verstaan moet worden de 10 stammen van Israël. Dit is onderdeel van de Joodse traditie. Of ze daar gelijk mee hebben, dat zou ik zo niet durven zeggen. Dan wil ik eerst weten over welk schriftgedeelte het gaat. Maar dan nog, of het klopt, dat zou je door vergelijking van schriftgedeelten moeten kunnen controleren. Ik hoef het niet, want ik ben ervan overtuigd dat in vele gevallen, want we praten nou toch niet over een casus, maar gewoon in het algemeen, ik ben ervan overtuigd dat in heel wat schriftplaatsen waarin het Oude Testament gesproken wordt over heidenen, heidenen in het algemeen, de heidenen, dat het daar wel degelijk primair en misschien wel uitsluitend gaat over de 10 stammen van Israël. En ik denk dat die gewoonte in het Nieuwe Testament ook doordringt. En in uitspraak als, want de heidenen die de wet niet hebben, zijn zichzelf een wet, enzovoort. En de heidenen die de wet niet hebben, doen van nature de dingen die der wet zijn, enzovoort. In Romeinen 2, ik heb sterk de indruk, naarmate ik ouder word, dat dat inderdaad toch, inderdaad, eigenlijk gelezen moet worden binnen deze Joodse traditie. Per slot wordt gezegd tot Joden in de eerste plaats. En binnen dit kader, dus vooruit maar weer. Dat wil zeggen dat het gaat over de 10 stammen van Israël. Niet dat het doorslaggevend is, maar het maakt nog eenmaal deel uit van de verborgenheid. En wat hier staat is gewoon dat kennelijk in het Oude Testament al vastgelegd is dat de verantwoordelijkheid voor de zaligheid, voor het woord Gods, terecht zou komen bij heidenen. En hier wordt de bedekking eraf getrokken en Paulus zegt, nee, dat is zeker, het is mij geopenbaard door de geest, dat de heidenen inderdaad zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten zijn en belofte in Christus door het evangelie. En nu begrijp je ook waarom staat, waarvan ik een dienaar geworden ben. Want dat is ook Romeinen 11. Paulus beschouwt zich als heiden en als apostel der heidenen. Maar juist daarom heeft hij de verantwoordelijkheid om het woord Gods te bewaren en te prediken in de eerste plaats aan de Joden. En dat is wat hij ook deed. Dus het is zo makkelijk voor mij om dat te zeggen. Hij deed dat ook. Hij kwam overal in de synagogen enzovoorts. En tot zijn eigen verbazing misschien wel, maar in ieder geval tot verbazing der aanschouwers. Dat is een gejatte uitdrukking, maar het leek mij heel gepast nu. Tot verbazing der aanschouwers waren er heidenen die tot geloof kwamen. Terwijl hij toch het evangelie sprak in de synagogen. Lees vooral Paulus' eerste zendingsreis. Antiochië, Handelingen 13. Lees het maar na. En daaruit ontstaat de discussie. Wie zou het evangelie brengen aan de heidenen? Ik, zei Petrus, stak zijn vinger op. Ik. Nee, Paulus deed het, maar ik ben er verantwoordelijk voor. Ik heb die weg ingeslagen en dat was de bedoeling. Dat is mijn bediening, niet die van Paulus. Staat er? Nou, dat laatste, niet die van Paulus, staat er niet bij. Maar waar het om officiële dingen gaat, zegt Petrus, dat was ik. Of zoals de kardinaal het schreef, Baronius, die schreef, Petrus heeft de deur naar de heidenen opengezet en Paulus ging er doorheen. Naar de heidenen. Maar waar ik het nu over hebben, is niet wie het deed, maar wie de verantwoordelijkheid heeft daarvoor. Waar dat woord dan terechtgekomen is, als het is weggenomen van de Joden. Begrijp je nog, het Joden wordt nog steeds de evangelie gepredikt en ze komen tot geloof. Hoezo is het van hen weggenomen? Het antwoord is, ze zijn er niet meer verantwoordelijk voor. Vandaar als je het woord van God zoekt, dan moet je niet naar Jeruzalem, dan moet je naar Londen. Dat is serieus, heel serieus, ja. Dat is zo. Nou ja. Ik moet het daarbij laten. Maar de verborgenheid is dus, de heidenen zijn mede-erfgenamen enzovoorts. En hij herhaalt het nog een keer. Vers 8, mij de allerminste van de heiligen is deze genade gegeven. Teruggrijpend ook op bedeling der genade gods. Om onder de heidenen, ja er staat om in de heidenen. Dat betekent namelijk als behorend tot de heidenen. En wat er niet staat is aan de heidenen. Heb je dat nog? Dit is gewoon Nederlands, hè? Om onder de heidenen En natuurlijk deed hij het aan de heidenen, maar onder de heidenen deed hij het ook aan de Joden en zelfs in de eerste plaats. En wat ze vertalen met onder, dat is gewoon het woord in en dat betekent te midden van. En men vertaalt het met onder als er een meervoud op volgt, dus de regel van de Statenvertalers. En heidenen is meervoud, dus men zegt niet in de heidenen, maar men vertaalt dan onder de heidenen. Heb je die? Maar dat betekent behoren tot, zoals wij in Christus zijn. Zo is Paulus in de heidenen, maakt daar deel van uit en als heiden predikt hij het evangelie. Dat is waar het hier over heeft. Om onder de heidenen en dus als heiden door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus, dat is dus inclusief die verborgene dingen die door de mens niet na te speuren zijn, en allen te verlichten welke de bedeling, maar die had ik u al genoemd, welke de bedeling der verborgenheid zij heeft het dus nog steeds over die verborgenheid. Die van eeuwen, alle eeuwen, verborgen is, van onbekendheid zoiets, van onbepaald, verborgen is geweest in God, de schepper, welke alle dingen geschapen heeft, suggererend dat deze dingen van voor deze wereld bij God al bepaald waren. Elders heet dat gewoon van voor de grondlegging der wereld, dus het is algemeen bekend. Opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden, enzovoorts. En niet door Israël als zodanig, zeker niet door het Joodse volk, maar door de gelovigen uit Israël, via Jozef, via Ephraim, via de 10 stammen van Israël, door de gemeente bekendgemaakt worden, de veelkleurige, want dat staat er echt, de veelkleurige wijsheid Gods. Heb u die? Dat brengt mij vanzelf nog tot 1 Korinthe, volgende punt, verborgenheid. Ik heb u al gezegd, het is niet te systematiseren, ik heb het zo vaak geprobeerd, maar dat kan eigenlijk niet. Maar ik neem maar gewoon een sprong naar een volgend ding. Paulus zegt namelijk in 1 Korinthe 2, ik ben tot u gekomen niet met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigen de verborgenheid van God. Dat staat niet in uw Bijbel, tenzij u het al veranderd hebt. Er staat getuigenis. En het is een bekend misverstand van de Textus Receptus. Waar staat martyrion, maar dat had moeten zijn mysterion. En dan moet je voorstellen dat die dingen met de hand geschreven werden, dus de vergissing is gauw gemaakt. En bovendien, als je leest, u verkondigende de verborgenheid van God, ja, wat staat er dan eigenlijk? Dus zo'n woord raak je makkelijk kwijt. Dat is dus kennelijk ook gebeurd. En dit is niet wat ik uitgevonden heb, dat staat gewoon in de handboeken. Hè? Commentaren bij die teksten, dus twijfel over dit woord. Want sommige handschriften hebben mysterion. Dat moet het zijn, en als het hier niet staat, staat het wel in vers 7. Maar voor de statistiek moet je deze meetellen. Ik ben niet gekomen met wijsheid, begrijp u, wij kwamen van bedeling der verborgenheid, veelkleurige wijsheid Gods. Efeze 3, daar komen wij nu vandaan. Dan koppel ik hem terug naar 1 Korinthe 2. Paulus zegt, ik ben niet gekomen met veel wijsheid, u verkondigende de verborgenheid van God. Hij zegt, dat heb ik bij jullie in Korinthe niet gedaan. Impliciet, dat had ik eigenlijk wel moeten doen en eigenlijk wel willen doen, maar helaas. Het is er niet van gekomen, want vers 2, want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En hij zegt het met spijt. Ik weet dat als je dit vers ergens op een tegeltje of op de gevel, wat zij binnen, het zij buiten, ergens tegenkomt, dan beroemt men zich daarin. Wij prediken niks dan Jezus Christus en die gekruist. En Paulus excuseert er zich voor. We lezen de context. Is dit dan niet belangrijk? Ja, dat is belangrijk, maar dat is niet alles. Het lijkt de passion wel. De passion lijkt het wel. En dan uiteindelijk heb je de kruisiging en toen, was het verhaal afgelopen. Dat hoort zo tegenwoordig, het moet slecht aflopen. Dat hoort zo, dat is cultuur, het moet slecht aflopen. In de moderne cultuur mag ook niet mooi zijn, sowieso niet. Schilderkunst ook, niet beeldende kunsten. In het algemeen mag niet mooi zijn, moet altijd iets kapot zijn. Architectuur tegenwoordig. Ooit langs de Zuidas gereden in Amsterdam. Mensen van de gedrochten staan daar langs de weg. Dat is toch heel verschrikkelijk. Hè? Nee, daar verslijt je je brillen op. En je ogen trouwens. Dat doet zozeer in je ogen. Dat is net als de achterlichten van de Skoda. Heb je dat ook? Zo'n achterlicht van die... Zo. En dan nog een daarnaast. Zo. En die ogen die proberen die twee dingen op elkaar te krijgen. Van ik zie dubbel. En dan rij je erachter. Verboden in te halen. Wat erg. Dat doet zeer aan je ogen. Ja. Echt wel. Over Van Gogh hadden we het al eens. Hè? Dat doet zeer aan je ogen. Nou, niet de oude, maar later. Dat doet zeer aan je ogen. Dat erg. Maar ja, laat ik het er niet verder over hebben. Dat moet slecht aflopen. En het eindigt dus met een kruis. En zoals ik zei, aan de crucifixen, de Romeinse crucifixen. Ja, dan kom je niet verder dan dat. Toch? Meestal niet. Maar het zijn wel symbolen, die dingen. Hè? Dus het is symptomatisch, dit. Je komt niet verder dan dat. Maar de bedoeling was dat Paulus wel degelijk meer verkondigd zou hebben. De volle raad Gods heet dat in Handelingen 20. Maar hij kwam niet verder dan Jezus Christus en die gekruist. De reden daarvoor staat hier niet meteen bij. Nou ja, dat volgt hier later, maar heel uitgebreid. Maar de reden daarvoor is dat ze de kruisiging van de Heer Jezus nooit werkelijk hadden geaccepteerd. Wel als historisch feit, maar niet de consequenties daarvan. Want de consequentie ervan is dat als één voor allen gestorven is, dan zijn allen dood. Dat is 2 Korinthe 5 waar dat staat, nog steeds Korinthe. Wij als gelovigen worden geacht te accepteren dat wij gestorven zijn na de oude mens. En wat doen we dus? Die oude mens oppoetsen en menen dat we de Heer daarbij hebben als een hulpje. Die komt ons helpen om de oude mens op te poetsen. En van ons nog echte mensen te maken of mensen zoals God bedoeld heeft enzovoorts. En anders, wat doen we dat wel met onze naasten of onze naasten doen dat voor ons of weet je veel wat. Maar in ieder geval, het is sleutelen aan het lijk. Nee, dat is het. Daarom zegt Paulus, houd het ervoor dat gij de zonde gestorven zet en de wereld gestorven zet en de wet gestorven zet. Ja. Maar die Corinthiërs, die waren er niet voor te porren. Echt niet. Die dachten dat de Heer is voor ons hier en nu. Vandaar dat Paulus aan de Corinthiërs schrijft. Indien wij alleen voor dit leven op Christus zijn hopende, zijn wij de ellendigste van alle mensen. 1 Corinthië 15. Dat geldt voor iedereen, maar het wordt geschreven aan de Corinthiërs. Die dat het hardste nodig hadden. En daarom kwam hij niet bij de opstanding van Christus. En in ieder geval niet bij de consequenties daarvan. Namelijk de hemelse positie van Christus en de gemeente. En het feit dat het koninkrijk verborgen is en blijft zolang wij hier zijn. En dat hier niks te openbaren valt hier op aarde. En dat het niet gaat om de heerlijkheid van het christendom in de wereld enzovoorts. Heb je dat nog? Het is nog steeds actueel dus, hè? Het is trouwens ook het verschil tussen melk en vaste spijs. En tussen oud en nieuw verbond en Sinaï en Sion. En de tastelijke berg en de ontastelijke berg. En de duisternis en het licht. En wat het maar was, want je kunt een hele rij van maken uit de Bijbel van diezelfde tegenstelling. Het is Hagar in plaats van Sarah en het is Ismaël in plaats van Isaac. En wat het maar was. En het is Juda in plaats van Jozef. Ja. En het is Potifar in plaats van de gevangenis. Of het nog moeilijker heb, jawel. Maar nu even niet. Ik heb niet voorgenomen, ik heb niet de verborgenheid van God verkondigd. Ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u door Jezus Christus en die gekruist. En dan meteen vers 7. Maar wij spreken de wijsheid Gods. Wij doen dat wel, maar wij spreken de wijsheid Gods. Die van vers 1, wijsheid Gods, verborgenheid. En hier, wij spreken de wijsheid Gods in verborgenheid, samenhangend met als, of behorend tot, bestaande in, hebben de vertalers ervan gemaakt. Doe maar. In zou genoeg geweest kunnen zijn, althans in het Grieks. Maar wij spreken de wijsheid Gods, verborgenheid, die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot de heerlijkheid van ons. In het Oude Testament dus, maar er lag nog een bedekking over. Het ligt daar wel, maar het is daar verborgen. Ik zeg altijd, als je het dus zoekt, moet je het daar zoeken, want daar is het verborgen, in het Oude Testament. En dat is sinds eer de wereld was. Die komt overeen met God, welke alle dingen geschapen heeft uit Efeze 3, waar we zojuist waren. Loopt volstrekt parallel. Verborgenheid welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft. En nou staat er ook waarom het van tevoren niet is geopenbaard. Althans, dat is één van de redenen. Waarom is het tevoren niet bekendgemaakt? Een van mijn antwoorden zou zijn, nou, het ging ze ook niks aan. Ze toch ongelovig zijn. Toch? Maar een van de redenen is, staat hier, welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft. Maar juffrouw Nederland zou vragen, wat hebben ze niet gekend? Bij het redenkundig ontleden van deze zin. Wat hebben ze niet gekend? De verborgenheid. Welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft. Want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Dat wil zeggen, het paste in het plan van God om dit niet te openbaren. Hij vertelt ze niet op voorhand wat hij zou gaan doen. Na de kruisiging, dan wel na de dood van hem die bestemd was om de Messias te worden. Jezus van Nazareth. En de mens, de overste deze wereld hebben gedacht, wij gaan hem kruisigen. Komt, laat ons hem doden en de erfenis aan ons behouden, Matthäus 21. In dit verband, want daar staat zoiets over, het zal een ander volk gegeven worden, wel zijn vrucht voorbrengt. Steen die de bouwlieden versmaakt, staat allemaal in dat verband. Boze wijngaardeniers, enzovoort. En die zeiden, het is de erfgenaam, laat ons hem doden. Dat is wat Caiaphas zei, want er staat in Johannes 11, denk ik. Die zegt, jullie begrijpen er niks van, zei hij in de vergadering van de Verenigde Naties. Sanhedrin. En hij zei, jullie begrijpen er niks van, weet je wat? Ik weet het wel, wij moeten die man doden. Dan sterft er weliswaar een, maar als we dat niet doen, dan raken we onze positie in dit hele volk kwijt. Dat is het einde van het Joodse volk. En dus van onze job ook nog. Dus wat moeten we, om politieke redenen moeten we die man maar, kunnen we beter vermoorden. We moeten het alleen een beetje netjes aan zien te pakken, zodat het legaal eruit ziet, volgens de regels gebeurt. Zodat niemand kan zeggen, het is fout gegaan, want we hebben ons netjes aan de regels gehouden. En dat is wat ze gedaan hebben. Wat zeiden ze dus? Laat ons hem doden en de erfenis aan ons behouden. Maar zij wisten niet wat God zou doen na zijn dood. En zij wisten waarschijnlijk wel dat hij de Messias zou zijn. Vergis je maar niet hoor. Er redenen genoeg voor, aanwijzingen genoeg voor in de Bijbel. Maar waarom doodden ze hem dan? Omdat ze wisten dat daarna, als hij openbaar zou worden als de Messias, zouden zij naar huis moeten. Stuur dit kabinet naar huis, of hoe heet dat maar, de Eerste en de Tweede Kamer en zo wat. Of dat kan. Jawel, maar doe maar. Maar in ieder geval zo staat het beschreven. En daarom staat er dat God het niet bekend gemaakt heeft. Want als ze dat gekend hadden, zouden zij hem juist in leven gehouden hebben. Want zolang hij leefde, kon hij niet de Messias zijn. Want zolang hij leefde, gold het oude verbond naar Gods recht. En was er dus geen plaats voor het nieuwe verbond, dan wel voor de vervulling van de belofte aan Abraham. Wat hetzelfde is uiteraard, hè. En dan zou hij ook nooit hoge priester geworden zijn, want zolang hij op aarde was, was hij geen priester. Dat is Hebreeën, wat was het, 8? 7. Oké, daar, allebei de hoofdstukken geloof ik trouwens. Maar vooruit. Kortom, de weg naar zijn messiaschap ging juist via de dood. Maar dat hadden ze niet in de gaten. Want zijn dood maakt deel uit van de verborgenheid. Vandaar dat de Joden het ook niet erkennen en ook in het Oude Testament niet lezen over dat hij zou sterven of gekruist worden of wat dan ook. Staat het er dan niet? Jawel, maar in de vorm van parallellen, parabelen, parallellen, metaforen. Gelijk een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo. Hebben we die nog? Het is daar verborgen. Nou ja, en in de psalmen in het algemeen is dat verborgen, zoals Petrus en Paulus allebei aanduiden. Maar ik laat het maar weer buiten beschouwing. Waar het om gaat is dat via de verborgenheid, dit begrip, te maken krijgen met de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid en met de veelkleurige wijsheid Gods. En je mag hem wat mij betreft ook rustig terugkoppelen alsnog naar Romeinen 11, waar ik niet naar terug ga, maar waar we even waren in verband met de verharding van Israël en de volheid der heidenen. Want een paar versen verder gaat het over: o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe onnazoekelijk zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn zijn wegen, enzovoorts. Ook voor een deel geciteerd uit het Oude Testament. Dus de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. En de wijsheid Gods heeft bepaald van: als hij gestorven is, wek ik hem op en begin ik mijn koninkrijk voor te bereiden, niet op aarde, maar in de hemel. En verzamel ik mijn volk, mijn ecclesia, roep ik de mijnen uit de volkeren, voor mijn naam. Volk voor mijn naam. Dat is de gemeente van vandaag, dat is wat de Heer doet. En het is per definitie een hemels werk. En daarom eens te meer verborgen. In de rest van 1 Korinthe 2 wordt dat dan ook inderdaad verder toegelicht. Aan de hand van oud-testamentische uitspraken. Maar ik doe dat nou niet meer. Ik neem u alleen nog mee binnen Korinthe naar 1 Korinthe 15. Waar een hoofdstuk gewijd is aan de essentie van het evangelie. Dat is de dood en opstanding van Christus. Want dat staat in vers 1, 2 en 3. En daarna de rest van het hoofdstuk natuurlijk. Ik maak u bekend het evangelie dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften en begraven en ten derde dagen opgewekt naar de schriften. En dat mag vreemd lijken, maar er zijn meer dan 500 getuigen. Dus het is een historisch vastgelegd feit. Hè? Ja. Nou goed, het gaat helemaal over de opstanding in het algemeen. En dan komt er een uitzonderingssituatie. En die betreft de gelovigen van onze tegenwoordige bedeling. Want wij wachten niet op een opstanding ten jongste dagen. En gelovigen die ontslapen zullen niet opgewekt worden op de jongste dag. Staat hier en daar wel op een steen, heb ik gelezen. Maar dat is een misverstand. Het wacht op de wederkomst des Heren. Staat op het graf van mijn vader in ieder geval. En zo is het me net. Dat is de lichamelijke opstanding voor ons, maar dat is de uitzonderingssituatie voor dit uitzonderlijke volk waartoe wij behoren. De gemeente begint met het woord uit, ek. De uitgeroepenen. De gemeente. En dat staat hier dus, vers 51... Eigenlijk de voorgaande versen spreken al over dat wij zouden erven als gelovigen, dat er erfenis op ons wacht. Maar het idee is dat we slechts zullen erven als we eerst ook lichamelijk onverderfelijkheid hebben aangedaan enzovoorts. En in dat verband staat er dan vers 51. Zie, ik zeg u verborgenheid. Dat sla ik gemakshalve over, omdat het er echt niet staat. Hè? Zie, ik zeg u verborgenheid. Wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen wel alle veranderd worden. In een punt destijds, in een ogenblik met de laatste bazuin enzovoorts. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Dit gaat over de opname van de gemeente en dat maakt dus deel uit inderdaad van de verborgenheid. Dat is dus meer specifiek de hemelse positie, dan wel eindbestemming als zo u wilt, van de gemeente van vandaag. Verborgenheid. En dan heb ik er nog een die ik dwingend moet noemen. Dat is Efeze hoofdstuk 5. Dat is een heikel onderwerp, dus er komt goed uit dat we dat aan het eind van de dag hebben. En ik dringend moet ophouden. Leer dat van mij. Als je moet spreken en je komt bij een heikel onderwerp, stel dat zo lang mogelijk uit. En dan heb je vanzelf geen tijd meer. En dan kun je je excuseren. Dus excuus. We gaan het niet hebben over uw huwelijk. Tenminste, ik niet. En over man en vrouw. Als je dit speelgoed maar apart in de winkel zet. Wat een belachelijke onzin. Zeg. Wat een belachelijke onzin. En dat is dan onze minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Allemachtig zeg. Ik heb daar geen woorden voor die beledigend genoeg zijn. Ik vind het zulke idiotie. Ik heb nou regelmatig van doen met onze kleinkinderen. En als ik dat zie, daar hoef je niks meer bij te sturen hoor. De jongetjes die moeten dingen hebben met wieltjes eronder. En wat mechanisch is, wat in elkaar steekt, de techniek, wat je kunt begrijpen, je kunt bestuderen en kunt slopen natuurlijk. Want je moet het eerst slopen om te weten hoe het in elkaar zit, toch? Zonder handboeken van Piet Noortier. Nou ja, laat maar zitten. Dus ja, en de meisjes lopen met de poppen. Nou ja, ja, dat doen ze vanzelf in een kinderwagentje enzovoort. Hoezo? Dat is binnenkort verboden in Nederland, dat begrijpt u toch, hè? En de boerka verplicht, maar ja. Ik was laatst bij de kaasboer, heb je ook boerkaas? Dus boerkaas, ja. Ik mag best niet meer die kijken moest. Maar ja, in Almere. Toen werd ik er zei, liepen ze voorbij, zo. Boerkaas. Nou ja, laat maar zitten. Man en vrouw. Geen vrouwen weest aan uw mannen onder de, aan uw eigen, let op dat eigen er ook nog bij staat. U zou genoeg geweest zijn, maar het klemt dan genoeg. Gaat niet over de maatschappij, hoewel daar ook het een en ander over te zeggen valt. Maar het gaat over huwelijksrelatie. En een huwelijk is de verbintenis tussen man en vrouw tot de dood en scheidt. Officieel. Daar begint het mee, dat is de norm. Oké, dat is het ideaal. Maar zouden we naar streven? Toch? Ja. Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onder de, want we zouden elkander onderdanig zijn in de vreze gods. Vers 21, vers 22. Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig. Gehoorzaam staat er niet hoor. Dat is een nuanceverschil, ik weet het, maar wij staan uw eigen mannen onderdanig. Is wel degelijk een kwestie van rangorde. Gelijk aan de heren, maar men heeft de heren afgeschaft. En dus ook de onderdanigheid van de vrouw aan de man. Dat is het. Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is. En hij is de behouder, mooi vertaald toch wel eigenlijk. De behouder, de heiland, de verlosser. De behouder des lichaams. Daarom gelijk de gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles. Let op dat de verhouding tussen man en vrouw niet als voorbeeld gebruikt wordt voor de verhouding tussen Christus en de gemeente. De verhouding tussen Christus en de gemeente wordt als voorbeeld gesteld voor die van man en vrouw. Want onze relaties zijn ondergeschikt aan die hemelse dingen. Zijn daar een afspiegeling van. Een projectie van. En als men God afschaft, raakt men hier op aarde het een en ander kwijt. En raakt men zelfs seksueel een spoor bijster. Dit is gewoon Romeinen 1, waar het uitgebreid staat. Maar ik vind het altijd wat gênant om het te bespreken. Ja. Maar het staat er uitgebreid toch wel, hoor. Dat dat dan gebeurt. Nou ja. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft. En nog heeft, betekent dat, nog steeds. Namelijk, of en zichzelf voor haar heeft overgegeven, aan haar gewijd, tot haar beperkt, kan ook nog. Het is een specificatie. Opdat hij haar heiligen zou, haar reinigende met het bad des waters door het woord. Opdat hij haar zichzelf heerlijk zou voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks. Let op dat het niet gaat over de bruidegom en de bruid, want dat is streng verboden dan, hè? Wat hier allemaal staat. Dit is de gemeenschap van man en vrouw. Komt het begrip bruid niet in voor. Op geen manier. De gemeente is ook niet de bruid van Christus. De gemeente is het lichaam van Christus. Dat staat hiernaar. Dus ook. En lichaam van Christus. En het lichaam is vrouwelijk ten opzichte van degene die in het lichaam woont. En vandaar mannelijk en vrouwelijk. Maar die begrippen kennen wij niet meer. En dus hebben we er grote problemen mee. Zeg dat maar tegen de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. OCW heet ze tegenwoordig, geloof ik. Hè? De minister van OCW. Ik heb maar één goede onderwijzer, dat is juffrouw, dat is Wendy. Het was juffrouw Rietveld en voor de rest heb ik... Nou ja, laat maar zitten. Hè? Dat is de vloek van het onderwijs. Te weinig mannen. Sorry, zuster. Ja. Ja, ik meen het. Het is echt zo. Ja. Nou ja. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouw lief te hebben, gelijk hun eigen lichaam. Die zijn eigen vrouw lief heeft zichzelf lief. Want man en vrouw worden geacht één te zijn, maar wij hebben het afgeschaft. Dus nou weten we dat niet meer. Dus dan wordt het vervelend om het uit te moeten leggen. Maar vooruit. En daar staat er, want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het. Gelijkerwijs ook de Heer, de gemeente, voedt en onderhoudt die zijn lichaam is, zijn uiterlijke vorm, zijn veruiterlijking en aan hem ondergeschikt. Want wij zijn leden, staat niet, want de gemeente is de bruid. Er staat, want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn benen. En daar hangt hij dus, hè, want nou voel je hem komen. Ook als je het nooit eerder gelezen hebt, voel je hem nu hangen, zeg ik dan. Hè? Wij zijn van zijn vlees en van zijn benen, zijn lichaam, en daar komt hij. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. En zij twee zullen tot één vlees, één lichaam, wezen. Dat wil zeggen een lichaam, een samengestelde eenheid. Dat is de eenheid van man en vrouw in wat een huwelijk heet. Nou ja, heet. Zo is dat. En dan staat erbij, deze verborgenheid is groot. En omdat ik een hekel heb aan schuingedrukte woorden en er ook gemakkelijk afkom, lees ik dus, doch ik spreek, in plaats van zeg, doch ik spreek, over in plaats van op. Want dat is hetzelfde woord hoor, over of op. Alleen het een is linksom en het andere is rechtsom tot ons gekomen. Maar het is hetzelfde woord, op of over. Doch ik spreek over Christus en over de gemeente. Deze woorden namelijk. Daarom zal een mens zijn vrouw aanhangen en zij twee zullen tot één vlees wezen. En waarom heet dat verborgenheid en zelfs grote verborgenheid? Wel, heel eenvoudig, omdat deze woorden ontleend zijn aan Genesis 2. Want daar staat het zo. En Paulus, ongegeneerd, past ze toe op Christus en de gemeente. En daarmee zegt hij dus dat Adam en Eva een voorbeeld zijn van degenen die komen zouden. Dat wil zeggen, een voorbeeld zijn, een prototype, een type. Een type zijn van Christus en de gemeente. En dat, zoals het daar in Genesis staat, wordt er meteen al gesproken over Christus en de gemeente. De gemeente namelijk, die uit Christus genomen werd en wordt. En tegenover hem gesteld wordt. Een hulp tegenover hem. Heb je dat nog? En terwijl Adam slaapt, niks doet, is hij toch de bron voor het ontstaan van Eva. En als er in de Bijbel sprake is van mensen die slapen, en dan gebeurt er toch wat, meestal dromen ze dan of zo, dan heb je altijd van doen met de verborgenheid, met de tegenwoordige waarheid, tegenwoordige dingen. Het lijkt of er niks gebeurt, maar er gebeurt wel wat. En aan het eind van die schepping van Eva is er bij Adam niks weg. Dat is de strekking van dat de Heer vulde die plaats toe met vlees, staat er. Die mist niks, behalve in Johan Bos' zijn gedicht daarover. Over die rib die hij kwijt was. Ik mis er een, enzovoorts. Geef toe dat de vrouw een rib uit je lijf is, maar de, daar komt de uitdrukking vandaan. Maar zoals die man zei, gevraagd naar of zijn vrouw ook te koop was. Toen zei hij spontaan, ja, voor wat ze mij gekost heeft, kan je er meenemen. Dat ging dus niet door. Maar toen maar. Maar Adam miste daarna niks. En Eva stond tegenover hem. Die kwam dus wat later, is dus aan Adam ondergeschikt. Maar Christus mist niks. Niettemin, naast hem staat de gemeente die uit hem voortkwam. En de geest heeft dat gedaan, want van de geest staat, die zal het uit het mijne nemen, toch? Zal het u verkondigen, enzovoorts. In het Johannes Evangelie, de belofte van de zogeheten uitstorting van de Heilige Geest, enzovoorts. Dat is de verborgenheid van de gemeente als lichaam van Christus. En de term lichaam betekent een samengestelde eenheid. Dat wil zeggen, de gemeente is één met Christus. En wat het betekent, heb ik godzijdank, en ik meen het van ganser harte, heb ik van huis uit geleerd. Wij leerden, als de Bijbel spreekt over de Messias, in de zin van de verheerlijkte, de komende koning, de verlosser, de Messias, in het Oude Testament, dan is dat inclusief de gemeente. Dus al die schriftplaatsen die daarover gaan, gaan ook over de gemeente. Dus als er staat dat de Heer zal komen, dan betekent dat hij komt met zijn gemeente, die zijn lichaam is. Soms staat het er ook gewoon natuurlijk. Nou ja, ongewoon. Er staat, zie ik kom en mijn loon is met mij. Maar wij zijn zijn loon. Dat is ook zo'n verborgenheid dus eigenlijk, toch? Wat maakt deel uit van deze? En het betekent altijd, het was al vastgelegd, staat ergens in het Oude Testament, maar dat heb je misschien niet begrepen, maar nu begrijp je hoe dit zit met die schepping van Adam en Eva. En dat het niet maar een kwestie is van hoe dat technisch gebeurde of zo, maar dat het zo gebeurde en zo beschreven is, omdat het een profetische betekenis heeft. Omdat daarin op voorhand vast ligt wat God in de toekomst zou doen. Let wel, dat was voor de zogeheten zondeval van de mens. Was nog niet aan de orde. Maar de zonde was er al wel en het plan der verlossing was er ook. En dat wordt daarin ook uitgedrukt. Dus. Zie? Zo gaan die dingen. Kortom, overal waar het Nieuwe Testament spreekt over de verborgenheid gaat het daarover. Ik noem nog één schriftplaats in dit verband. Niet dat hij er erg veel toe doet nu, maar het is wel makkelijk om nu even wat te zeggen over 1 Timotheus 3, vers 16. Daar staat buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot. En dan weet ik niet welke vertaling u voor u hebt. Maar als het de Statenvertaling is, moet u het woordje God doorstrepen. Die staat er niet. Ik heb vertalingen gezien waar het ook inderdaad is weggelaten. Welke dat zijn, weet ik niet uit het hoofd. Maar die staat er niet. En als je het vers een paar keer gelezen hebt, dan begrijp je ook inderdaad dat dat zo is. Dat dat woord er niet staat. Gewoon taalkundig, de structuur van de zin. Het is simpel genoeg, ik hoef hem maar te lezen. De verborgenheid der godzaligheid is groot, is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heiden, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Wat? De verborgenheid der godzaligheid. Die is groot, is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Dat gaat niet over God, hoewel het er dichtbij ligt natuurlijk, maar het gaat over de verborgenheid. Welke verborgenheid? Nou, de verborgenheid, maakt niet uit. De verborgenheid in het algemeen, der godzaligheid. De verborgenheid in de Bijbelse context, in de Bijbelse betekenis van de term. Dus de verborgenheid des geloofs, de verborgenheid, die staat hier trouwens een paar versen eerder, in vers 9. Verborgenheid des geloofs, verborgenheid gods, verborgenheid van het evangelie en wat het maar was. Die verborgenheid is groot en die is geopenbaard in het vlees, dat wil zeggen, is publiekelijk gemaakt, is onder de mensen bekendgemaakt. Is gerechtvaardigd in de geest, dat wil zeggen, die is ook onderbouwd geworden, leerstellig, gerechtvaardigd namelijk, correct verklaard enzovoort. In de geest, want de geest, dat is die geest die ook het Nieuwe Testament heeft voortgebracht en die ons uitlegt hoe dat zit met die verborgene dingen. Is gezien van de engelen, want in hoge mate is Gods tegenwoordige werk een werk ten aanschouwen van de engelen. Ik heb het niet gelezen met u, geloof ik. Althans, ik heb er geen woord over gezegd, maar in Efeze 3 stond het ook. Opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden, toen ben ik gestopt met lezen, geloof ik. Maar er staat wel degelijk dan aan de engelen en overheden en macht in de hemel. De veelkleurige wijsheid Gods. Maar hier staat het dus eigenlijk ook. Is gepredikt onder de heiden, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. En dat verzin ik niet, want dat woord verborgenheid stond ook al in vers 9. Het wordt hier aan het eind van deze pericoop alsnog toegelicht. Want in die voorgaande verzen gaat het over wat men genoemd heeft de plichten van opzieners en diakenen. Nou ja, dan weet je ongeveer waar het over gaat. Wie ze moeten zijn, wat ze moeten kunnen en wat ze niet kunnen en wat de problemen zijn en wat er nog meer aan vast zit, is ons onderwerp niet. En het is ook onze tijd nu niet. Maar er staat van de opzieners het een en ander eerst. In dat ze bekwaam moeten zijn om ook anderen te leren en dat soort dingen. En daarna krijg je vanaf vers 8 de diakenen, dat is het gewone woord voor dienaren hoor. Dat is geen officiële functie. Dat is gewoon de dienaren. Dat zijn niet degenen die met het woord dienen, om zo te zeggen. Maar het zijn degenen die de stoelen klaarzetten en de koffie schenken en weet je veel wat ze allemaal doen. Weet ik veel. Allen die erbij betrokken zijn, de dienaren. De diakenen insgelijks, net als de opzieners, zijnde de ouderlingen, zijnde de herders enzovoorts. De diakenen insgelijks moeten eerbaar zijn, niet tweetongig, niet die zich tot veel wijns begeven, geen vuil gewin zoekers. Naarmate ze dat namelijk wel zijn, deugen ze niet voor hun bezigheid. En levert dat dus ook problemen op? Of ze ervoor deugen of niet, maakt niet zoveel uit. Het gaat erom of het ook schade brengt en het antwoord is ja, dat doet er afbreuk aan. De diakenen, en van hen staat houdende, dat wil zeggen houden, bewaren, houdende de verborgenheid des geloofs in een rein geweten. Wat daar gewoon staat, is dat ze moeten weten waar ze mee bezig zijn. En als ze dienen in de gemeente, het huis Gods, heet het hier in vers 15, en de pilaar, de vastigheid, de waarheid, dan worden ze geacht toch op zijn minst te weten wat de gemeente voor een ding is en wat dat voor een zaak is waarin ze betrokken zijn. Hebben ze dat nodig om stoelen klaar te zetten, koffie te maken en de boekhouding bij te houden? Nou, dat misschien niet. Maar je mag op zijn minst van ze verwachten dat ze enige kennis van zaken hebben, van wat ze aan het doen zijn. Wat de motivering is. En weet je wat daar eigenlijk de belangrijkste reden nog voor is? Ze lopen het risico dat de duivel ertussen komt zitten. En dan krijg je het gedoe dat men een gemeenschap van, dat heet zo'n geloofsgemeenschap. Met die geloofsgemeenschap bezig zijn alsof het een bedrijf is, een business, een vereniging enzovoorts. Met targets. En groei. Want je moet toch weten waar je over 2 jaar wil staan met je kerk, met je gemeente. Lees ik dan in de kwaliteitskrant of zo. Ja. Je moet eraan werken. Wij bouwen aan de toekomst. Heb je dat wel eens gezien, een toekomst? Dat is het sowieso nooit gezien, maar er wordt eraan gebouwd. En wat een flauwekul allemaal, wat een bedrijf enzovoorts. De kerkcijfers en wat er maar was. Je zal bedoelen de bruto winst, nou liefst nog de netto winst. Want daar draait het dan toch allemaal om. Wat een onzin allemaal. Men moet weten wat de gemeente voor een ding is, om sowieso bij een gemeente actief betrokken te kunnen zijn. Dat is wat hier staat. En dus ze moeten de verborgenheid kennen. Dat het niet de bedoeling is dat wij als kerk of gemeente of als christenen onze positie verwerven van enig aanzien of macht in de wereld. Maar dat wij een hemelsvolk zijn en hier voorbereid worden op onze hemelse positie. En onderweg daarnaartoe worden geacht trouw te zijn aan onze bediening. Het gaat echt maar om één ding. Dat staat ook in de Bijbel trouwens, realiseer ik me nu. Huh? Eén ding. Uw lieflijkheden aanschouwen in uw tempel. En Maria, dat was niet Martha. Maria, 10 stammen, dat was niet de 2 stammen. Die zijn aan het werk, zijn religieus. Maar Maria had het goede deel gekozen, want er is maar 1 ding nodig. Te zitten aan de voeten van de heiland, je laten onderwijzen in die verborgenheid die hij ons bekend maakt. En het nadeel daarvan is dat naarmate wij die verborgenheid leren verstaan, zijn wij onbekwaam voor de wereld. En voor het werk van de duivel, wat het maar was allemaal. Daar horen wij dan niet meer bij. En dat is hetzelfde als wat elders heet, het verschil tussen melk en vaste spijs. Het een is aardse dingen en het ander is hemelse dingen. Met name die dingen met betrekking tot Christus als de hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek aan de rechterhand Gods in het heiligdom. Zolang het nog steeds grote verzoendag is. En dus voorafgaande aan dat hij uit het heiligdom alsnog in het openbaar zijn opwachting zal maken. Is dat grote verzoendag? Nee, over 2 weken geloof ik. Hè? Kent iemand de Joodse kalender? Dat is... Het is geloof ik oudejaarsdag bij hun nu, of zo, of morgen. Nou ja, doet er ook niet toe. 9 oktober, grote verzoendag. Ja, de 10e van de 7e, dus dat klopt dan wel ongeveer, ja. Nou ja, zoiets. Dat is de hoge priester die ingaat en weer uitgaat. Maar de Bijbel zegt, hij is ingegaan en hij is nog niet naar buiten gekomen. Dat komt pas in de toekomst en dus is het vandaag grote verzoendag en het lijkt of er niks gebeurt. Maar daarbinnen... Daar doet hij zijn werk. En de strekking van Hebreeën is zelfs nog veel sterker. De Hebreeënbrief zegt... En aangezien het verzoendag is en hij ingegaan is... en hij het hele volk vertegenwoordigt en wij zijn volk zijn... bent u dus van harte welkom om achter hem aan gewoon naar binnen te lopen. Dat heet, laat ons dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade. Dat is waar het over gaat. En dan weer, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, want die uw leven is. Want uw leven is met Christus verborgen in God, heet dat. Kortom, eigenlijk, en ik hoop dat u dat begrepen hebt, je kan zeggen, er zijn zoveel verborgenheden, maar als u mij vraagt, er is maar één verborgenheid, met al die diverse aspecten, maar het gaat allemaal over maar één ding, Gods tegenwoordige werk. Dat wel degelijk in het Oude Testament bekendgemaakt is, in cryptische, in bedekte termen, meer nog waarschijnlijk, denk ik, meer nog in beelden, dat is inclusief de diverse geschiedenissen die als beeld fungeren, als profetische geschiedenis, maar niet geopenbaard. En als je deze dingen leert verstaan, dan leer je tegelijkertijd ook het Oude Testament begrijpen. Dan begrijp je waarom David zo lang op de vlucht moest voor Saul en met zijn groep ongeregeld daar in de spelonk van Adullam, of althans in de woestijn verkeerde, buiten de legerplaats enzovoort, en het toch wel redelijk kon vinden met de Filistijnen in die positie. Dat is de wereld, enzovoort. Maar er toch weer niet bij hoorde en toen het erop aankwam ook niet mee kon doen. En het leidde dan toch tot zijn definitieve erkenning als koning enzovoort. Die dingen kun je alleen begrijpen als je begrijpt dat het spreekt over onze bedeling. En daarna terugkijkend zeg je, en daar was het dus al verborgen. En zo is het maar net. Verborgen in cryptische taal, die van bijvoorbeeld de steen die de bouwlieden versmaad hebben enzovoort, want dat is cryptische taal. Maar soms ook in letterlijke taal, maar zodanig tussen geschoven dat je het verband niet kunt volgen of niet kunt zien. Zie? Die van de rechtvaardige komt om en er is niemand die het ter harte neemt dat de rechtvaardige wordt weggerukt tot het kwaad. Waar gaat dat in vredesnaam over? Ja, over de opname van de gemeente. Staat het ergens in de Bijbel? Nee, dit staat er niet. Maar naarmate je die dingen leert verstaan, zie je ze staan dus. Dan ga je ze herkennen en begrijp je, het is een cryptische uitspraak, het sluit nergens aan. Waar gaat het over? Ja, over onze dagen dus. Zo werkt het. En daarmee leren we onze eigen positie kennen die ons uittilt boven onze wereldse omstandigheden. Die ons doet uitzien, niet maar naar de dag van morgen, letterlijk bedoel ik, maar de dag van morgen. En nou overdrachtelijk. Op veel langere termijn, daar heb je ook veel meer aan, als u mij vraagt, want daar heb je je hele leven nog plezier van. Dit te verstaan, dat u hemels burgerschap hebt ontvangen, dat het koninkrijk niet openbaar is, dat het woord vanuit een scheepje gepredikt wordt naar de oever, dat het scheepje op de klippen gaat slaan en dat we allemaal behouden worden, enzovoorts. En terwijl er stormt in de wereld, slaapt de Heer onder in het schip. Heb je dat nog zo, even zo gauw, even zo... Ik bedoel, dat klopt allemaal. Dat past allemaal in elkaar, spreekt over precies dezelfde dingen. Over die verborgenheid die in voorgaande eeuwen niet is bekendgemaakt, maar nu geopenbaard is door profetische geschriften enzovoorts. Nou citeerde ik trouwens Romeinen 16, de laatste verse. Want daar staan die dingen ook. In Colossense staan ze trouwens ook. Om te vervullen het woord Gods, zei Paulus, is mijn roeping. Nou, dat is dit. De bedekking eraf halen. Nou ja, voor degene die tegen dat licht kunnen. Waarvan de ogen moeten wennen, die de zintuigen moeten oefenen. Om die heerlijkheid van het woord Gods in het algemeen, specifiek van het nieuwe verbond, te aanschouwen. Om Christus te kunnen zien. Maar in dat licht verbleken wij en verbleekt heel de oude mens en ons bedoelingje. Maar dat is niet erg. De bedoeling is dat wij ziende op de Heer zelfs eventueel uit het schip zouden stappen en gewoon over het water naar hem toe zouden lopen. Nou, daar moet ik het bij laten. Dit is niet het eind van het verhaal. Uiteraard, dat kan helemaal niet. Maar voor vandaag denk ik dat u voldoende hebt om na te zoeken, te overdenken en daarmee hopelijk uw eigen te maken. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor het grote voorrecht te mogen leven als uw kinderen en daarbij tegelijkertijd te mogen leven als uw dienstknechten onderweg naar onze aanstelling tot zonen. En we danken u dat wij sprekend over en denkend over deze verborgenheid steeds meer ons bewust worden hoezeer deze dingen dan toch betrekkelijk openbaar in uw woord staan. En hoe duidelijk deze dingen gesproken, uitgelegd en ook geïllustreerd zijn geworden in uw woord. En we danken u daarom dat we niet overgeleverd zijn aan het denken van de mens en aan de ideeën die de mens ontwikkelt in de loop der eeuwen. Maar dat wij slechts hebben uw woord dat zeer vast is en dat de eeuwen door niet veranderd is. We danken u ook voor de ruimte die wij in onze dagen daar nog steeds voor hebben. Om bijeen te komen met niets anders dan uw woord, zonder dat iemand of een overheid of iets dergelijks daarbij ingrijpt of ons daarbij dwars zit. Zodat we in alle vrijheid, alle vrijmoedigheid, dat woord in ons op mogen nemen en ons mogen melden bij u, ons mogen aanbevelen bij u, die ons trekt uit de tegenwoordige boze eeuw, opdat wij deel zouden hebben aan die toekomende en in de openbaring van de Heer Jezus Christus. En onderweg daarnaartoe en in afwachting daarvan dragen wij onszelf aan u op en vragen u op grond van uw beloften, wees u dan ons nabij. Richt u ons oog op u, verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.